Komende week viert het Joodse volk Pesach, een feest van bevrijding, maar ook met dubbele gevoelens. Waar aan de ene kant het feest samen gevierd wordt en zo verbindt, gebeurt dat dit jaar opnieuw tegen een achtergrond van de doorgaande oorlog. Over die oorlog spreken we later met Raouf-leraar, Midden-Oosten-deskundige. En nu hebben we contact met Yair Strijker over Pesach en hoe de Israëli's zelf deze tijd beleven. Yair Strijker, welkom in de uitzending. Pesach komt eraan vanaf komende zaterdag. 8 dagen lang vieren jullie Pesach. Wat betekent dat voor jullie, dit feest?
Ja, nou, Pesach begint zaterdagavond, direct na Shabbat, inderdaad. En het is toch het grote, wonderlijke bevrijdingsfeest wat in de Bijbel voorkomt. Van dus uittocht uit Egypte, waardoor dus Israël dus niet ten onder ging in Egypte. Maar ja, bevrijd werd, een volk werd, uittocht door de woestijn, uiteindelijk het land de belofte mocht ingaan. Nou, dat is natuurlijk een zeer wonderlijke gebeurtenis die we jaarlijks mogen herinneren, dit grote bevrijdingsfeest. En ja, Israël die viert dat natuurlijk massaal, gelovigen en minder gelovigen, want het is toch ook een volksfeest. Hè? En een herinnering dat we geen slaven meer zijn. En dat is eigenlijk het grote thema van Pesach, bevrijding. Maar je denkt ook aan de ellende die we hebben meegemaakt, weet je wel. Dus de bitterheid wordt ook herdacht. En het is een heel persoonlijk gebeuren, want dat staat ook letterlijk in Gods woord. Dat als je Pesach viert, dan moet je dat eigenlijk zo zien dat jij zelf bent uitgetrokken. Exodus 13, vers 8 zegt dat. Van als jouw kinderen laten vragen, waarom doen we dit? En dan moet je zeggen, ja, hij heeft ons bevrijd toen ik uit Egypte uittrok. Dus dat is een heel persoonlijk gebeuren. We hebben allemaal onze eigen farao's ook vaak in ons leven. Dus dat maakt het allemaal toch wel echt een bijzonder feest.
Ja, kun je kort schetsen van hoe Joden eigenlijk Pesach vieren? Hoe ziet dat eruit?
Nou ja, er gaat een heleboel aan vooraf. Dat is, de opdracht is, je mag geen gezuurd iets in huis hebben. Ook Paulus zegt dat overigens, doe het gezuurde weg. Maar dus dat betekent dat je dus je huis opruimt, schoonmaakt, gamets wegstopt, weggooit. Dan praat je eens over brood en macaroni's, alles wat kan rijzen, verwijder je uit je huis. Dat is een hele voorwerk, zeg maar. En dan heb je uiteindelijk de avond van Pesach. Dan heb je een speciale maaltijd die je met elkaar viert. En dat halen we natuurlijk ook weer uit het verhaal van Exodus. Dat men een lam moest nemen, het bloed moest nemen daarvan, op de deurposten strijken. En in huis blijven. Het was eigenlijk de eerste lockdown van de geschiedenis, denk ik. Mag niet het huis uit. Je blijft met je gezin en je eet de maaltijd met bittere kruiden en matzes, dus ongerezen brood. Platgeslagen brood, het is ook weer symbolisch als het ware, je eigen opgeblazenheid ook er even uit laten gaan, ventiel eruit. En ja, zo vieren we eigenlijk dat feest, dus met de maaltijd en opgeruimd. We zeggen ook op je paasbest, je bent netjes gekleed. En zo vieren we dat feest familiair gezien het liefst.
Ja, nou tegelijkertijd is het natuurlijk ook een moeilijke tijd in Israël al 1,5 jaar lang. Hoe is het om in een tijd van oorlog Pesach te vieren?
Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag wat je stelt. Want er zijn een heleboel stoelen die morgenavond gewoon leeg zijn aan tafel. Omdat de gegijzelden niet allemaal vrij zijn, heel veel omgekomen zijn. Er is veel verdriet, maror is bitterheid waar we ook aan denken en dat hebben we nog steeds. En dus dat is alles behalve makkelijk. En er zijn nu ook allemaal weer reservisten opgeroepen, high alert op dit moment. Dus ja, het zijn spannende tijden, ook deze Pesachweek natuurlijk. Dat we denken altijd onbewust een beetje, gaat Iran weer vervelend doen zoals vorig jaar, dat ze het ook in april deden met rond Pesach. We houden wat dat betreft ons hart toch een beetje vast. Maar aan de andere kant, we laten ons niet afschrikken. Weet je wel, we gaan toch dit bevrijdingsfeest vieren, klaar.
Want welke bemoediging haal jij persoonlijk dit jaar juist uit Pesach?
Nou ja, dat je steeds weer beseft van de God van Israël is een God van bevrijdingen. En hij heeft ons lief en hij heeft ons bevrijd. En ja, ik zie daar zelf ook duidelijk een link in naar het christendom, waarbij je natuurlijk Yeshua Jezus ook tijdens het Pesachfeest er vlak voor stierf als het lam. En die lijnen hebben ja, direct met elkaar te maken. Dat zijn dus bevrijdingsfeesten. En zo zie ik dat voor mij persoonlijk. Want God is een God van bevrijdingen. Alleen, ja, we mogen eigenlijk niet vergeten dat Pesach niet een op zich staand feest is. Het is helemaal verbonden met 7 weken later het Shavuotfeest. Want dat zegt God heel duidelijk in Exodus 3. Van als ik je dan uitgeleid heb, dan zul je mij dienen bij deze berg. Nou, daar werd het onderwijs gegeven aan Israël om het uit te dragen over de hele wereld. Dus ja, ook die verbondenheid, daar denk ik dan aan. Weet je wel, van ja, we moeten ons houden aan de onderwijzing die God ons heeft gegeven. Hoe gaan we met de aarde om, met elkaar, met hem om, met de dieren. En ja, dat zo persoonlijk beleef ik dat dan.
Je schetste net dat het ook een beetje een volksfeest is, Pesach, omdat je het echt met elkaar viert. Tegelijkertijd horen we hier in het nieuws in Nederland dat de Israëlische bevolking vooral heel erg verdeeld is en ontevreden over de regering, dat er eindeloos veel protesten zijn. Hoe kijk jij daarnaar? Want dat lijkt me toch wel een hele dubbele... Ja, een dubbel iets wat er aan de hand is. Aan de ene kant samen vieren, aan de andere kant zoveel verdeeldheid.
Ja, die verdeeldheid is heel erg scherp, heel diep. En het is een heel pijnlijk gegeven dat er een grote groep is die steeds maar weer de straat op gaat. Al kan ik je ook zeggen dat het de laatste week een stuk minder is. Ik denk dat mensen toch bezig zijn met dat Pesach gebeuren. Maar ja, die verdeeldheid is er. Er zijn een heleboel mensen uit reservisten die zeg maar bij de luchtmacht zitten, die nu ook ontslagen worden. Die oké, jullie willen niet gaan dienen. Ga dan maar weg. Dus ja, er is verdeeldheid en dat is heel scherp tussen links en rechts. En dat is ja, dat gaat heel diep, een beetje vergelijkbaar met vroeger met de Sadduceërs en de Farizeeën. Dat is een pijnlijk gebeuren. Daar kan ik alleen maar heel erg verdrietig om zijn, omdat ook de vijanden van Israël eigenlijk denken van oké, laat ze het zelf maar met elkaar uitvechten. En sommigen hebben het over, er kan wel eens een burgeroorlog hieruit ontstaan. Ik moet er niet aan denken. Ik moet er gewoon niet aan denken.
Het zijn in ieder geval spannende tijden, om het kort samen te vatten. Tot slot, Jair, wat is jouw hoop voor Israël voor de komende tijd?
Messias, die moet komen. Dat de Messias spoedig komt, terugkomt. En ook dat er in ieder geval de gegijzelden, er zijn nog 59 gegijzelden waarvan misschien maar 24 in leven zijn, dat die terugkomen, dat Hamas uiteindelijk daar zal vertrekken, vernietigd wordt. Maar dat kan nog jaren duren, voorspelt men. Maar natuurlijk, we hopen allemaal op wereldvrede. Onder het bestuur van de God van Israël. Zijn koninkrijk komen en zijn wil geschieden. Maar op korte termijn lijkt het allemaal nog veel spannender te gaan worden. Ook omdat Iran gewoon niet ophoudt met het herbewapenen van Hezbollah. Het gaat nu via Sudan, Libië, Turkije naar Hezbollah. En die lijnen zijn ook ontdekt. Dus het is, we moeten positief blijven. En dat zei mijn vader ook altijd. Je moet er vooral in de dankzegging staan. Dank u wel dat u ons bevrijd heeft. Niet janken, maar danken. En zo moeten we er denk ik in blijven. En weten dat het uiteindelijk goed komt met Gods koninkrijk. Met Gods aarde, want hij heeft de aarde lief en dat heeft hij beloofd. Dus dat houdt ons op de been.
Ja, we gaan danken. Hartelijk dank voor jouw toelichting, Jair Strijker. En ik wens je alvast een fijne Pesach toe.
Ja, jullie ook. God zegen en goede Pesach, goede Pasen en Lilithroot. Shabbat shalom.
We schakelen naar Raouf Leraar, Midden-Oosten deskundige en directeur beleid van Israel Allies Foundation. En met hem bespreken we de oorlog in Gaza, maar ook de doorlopende spanningen in andere delen van Israël en in het Midden-Oosten. Raouf, leraar, van harte welkom in onze uitzending weer. De oorlog in Gaza die gaat onverminderd door. In maart was Israël opnieuw begonnen met beschietingen op Gaza. En daarna is er ook weer een hernieuwd grondoffensief gestart. En internationaal klonk daar heel veel kritiek op, omdat Israël het staakt het vuren geschonden zou hebben. In jouw opinie, had Israël het recht om opnieuw te beginnen met die aanvallen?
Ja, absoluut. Israël staat volledig in haar recht om de oorlog te hervatten. In de eerste plaats omdat het eigenlijk Hamas is geweest die de afspraak heeft geschonden wat betreft het staakt het vuren. Het gaat zowel om het vrijlaten van het aantal gijzelaars, maar ook vooral om de sadistische shows die iedere keer werden opgevoerd in de Gazastrook, waarbij zelfs een van de gijzelaars het hoofd heeft moeten kussen van een terrorist, zoals we allemaal hebben kunnen zien. En daarop heeft Israël, mijns inziens, terecht geconstateerd dat je met een terroristische organisatie geen betrouwbare afspraken kunt maken. En is daarop weer de oorlog begonnen. Het is natuurlijk ook niet gek dat Israël daar de schuld van krijgt. Hè. Dat zien we natuurlijk wel vaker, dat Israël de schuld krijgt van, alles is misschien overdreven, maar toch heel veel en op een disproportionele manier. Maar Israël staat volledig in haar recht, zeker.
Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel heftig überhaupt dat er burgers slachtoffers vallen. En Israël die roept de bevolking van Gaza op om zich tegen Hamas te keren en om de gijzelaars vrij te laten. En we zien ook in de afgelopen weken dat er demonstraties zijn in Gaza die gericht zijn tegen het regime van Hamas. Die worden ook neergeslagen door Hamas. Hoe vind je eigenlijk dat de wereld daarop reageert, op die kleine beweging die er op gang lijkt te komen in Gaza tegen hun eigen bestuur?
Nou ja, dat wordt mijns inziens veel te weinig aandacht aan besteed. Kijk, het is natuurlijk eigenlijk de eerste keer sinds de machtsovername van Hamas in 2005, 6, 7, dat de bevolking in deze getalen in opstand komt tegen Hamas.
Waar hebben we het over qua cijfers?
Ja, het is heel lastig hè, om daar een precies nummer aan te hangen, maar we hebben het toch wel over duizenden. Nou, dat is best wel noemenswaardig, omdat Hamas natuurlijk een schrikbewind heeft gevoerd in Gaza. Hè. Dat is niet alleen een groot gevaar ten aanzien van de Israëlische bevolking, maar heeft natuurlijk een dictatoriaal bewind gevoerd in de Gazastrook de afgelopen 17, 18 jaar. En om dan in opstand te komen, zeker na een oorlog waarbij natuurlijk heel veel vernietiging ook is geweest in de Gazastrook. En dat dan toch een grote groep mensen zich niet tegen Israël keert, maar tegen Hamas. Daarvan zouden heel veel mensen in het Westen nog een hoop kunnen leren, zou ik willen zeggen. Omdat wij ook moeten inzien met welke vijand wij te maken hebben. En dat zien wij in het Westen nog veel te weinig eigenlijk.
Ja, nu is er naast Gaza ook in de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor wat er zich afspeelt op de westelijke Jordaan-oever. Met name het geweld vanuit de kolonisten tegen Palestijnen lag behoorlijk onder het vergrootglas. Het lijkt nu wat rustiger op de westelijke Jordaan-oever. En dan heb ik het specifiek over de acties van het Israëlische leger tegen terreurcellen. Kun je schetsen hoe de situatie daar op dit moment is?
Ja, zeker. Hè. De IDF is natuurlijk een hele grote militaire operatie begonnen, met name in Jenin. Een van de steden in Judea Samaria. Jenin staat eigenlijk al jaren bekend als een broeinest van terreur. Op papier heeft de Palestijnse autoriteiten daarvoor het zeggen. Maar heeft inmiddels door grote corruptie al jaren geen verkiezingen. Hè. Bijvoorbeeld president Abbas zit geloof ik al in zijn 18e of zijn 19e jaar van zijn 4-jarige termijn. Waardoor mensen een andere keuze maken, zich sneller geneigd voelen om over te stappen naar radicale organisaties. Ja, en Israël kan het zich niet permitteren dat daar plannen worden voorbereid, dat daar wapens worden opgeslagen. Ze hebben wapensfabrieken gevonden. Dus ja, het feit dat Israël daar een grote militaire operatie heeft uitgevoerd is volledig terecht. Alleen het is natuurlijk wel lastig van wat gaat er nu gebeuren, hè? Want als Israël zich weer terugtrekt, wat gaat er dan in dat gebied gebeuren? Komen dat soort problemen weer opnieuw opspelen? En ook nog een nuance over het geweld van Israëli's in Judea en Samaria tegen Palestijnen. Ja, het gebeurt en ik denk dat wij iedere vorm van geweld moeten afkeuren en dat doe ik ook. Alleen, ik wil toch wel even aanstippen dat de manier waarop dat ook in het nieuws wordt gebracht in Nederland disproportioneel is. Al jarenlang vinden er iedere dag terroristische aanslagen of pogingen tot terroristische aanslagen plaats op Joden in Judea en Samaria. Daar wordt weinig over gezegd. En om dan nu het vergrootglas te leggen op het geweld wat, hoe verkeerd ook, plaatsvindt in Judea en Samaria, dat laat eens te meer weer zien dat er een bevooroordeeldheid is die niet terecht is.
Toch een bepaalde focus inderdaad. Nou ja, als we het gaan hebben over de vredesbespreking. Hè? Eergisteren is er een bespreking geweest tussen Turkije en Israël. Waar ging die bespreking over?
Nou ja, kijk, de val van het Assad-regime heeft natuurlijk een groot machtsvacuüm achter zich gelaten in Syrië, waar verschillende partijen in zijn gesprongen. Nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat El-Shara, ook wel El-Adnani genoemd, waarbij ik de kijker er nog aan wil herinneren dat deze beste man zowel bij de Islamitische Staat als bij Al-Nusra toch behoorlijk wat gruwelijkheden heeft verricht, is nu de leider van het grootste deel van Syrië. Is een groepering die, nou ja, logischerwijs helaas niet positief ten opzichte van Israël staat. Israël heeft natuurlijk in de tijd dat Assad nog aan de macht was en ook een bondgenoot was van het Iraanse regime van Hezbollah, veelvuldig wapentransporten gebombardeerd, veelvuldig laten zien aan Syrië van ja, jullie mogen zelf weten wat jullie doen in jullie land, maar op het moment dat dreigingen voor de staat Israël te dicht bij de grens komen, dan zullen wij ingrijpen. En dat is exact waar deze besprekingen met Turkije over zijn gegaan, omdat Turkije achter het regime van El-Shara staat, het bewapent, het steunt. Mede ook door de Koerden te bombarderen in Noord-Syrië. En Israël heeft hiermee aangegeven, jullie in Syrië zijn, dat is jullie eigen keuze, daar hebben wij niets mee te maken. Maar op het moment dat jullie te dicht bij de Israëlische grens komen, of dat er andere bedreigingen zijn voor de Joodse staat, dan zullen wij met zero tolerance ingrijpen.
Ja, dus een duidelijke waarschuwing naar Turkije toe.
Ja, heel, heel duidelijk.
Het Midden-Oosten is op dit moment heel erg onrustig, juist zeg maar ook in de landen rondom Israël heen. Als het gaat, en dan gaan we weer een beetje terug naar Gaza, waar nog steeds 59 gegijzelden in de tunnels vastzitten. Nu heeft president Trump van Amerika, die heeft aangegeven dat een gijzelaarsdeal opnieuw dichtbij lijkt te zijn. Wat is jouw inschatting daarvan? Hoe realistisch is het dat op, laten we zeggen, korte termijn de gijzelaars allemaal vrijkomen?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Kijk, aan de ene kant hebben we allemaal kunnen zien in de afgelopen tijd dat het ontzettend moeilijk is om afspraken te maken met een terroristische organisatie. En dat er op het laatste moment toch extra eisen worden gesteld, dat op het laatste moment toch wordt gecanceld. Aan de andere kant denk ik dat als één iemand het voor elkaar kan krijgen om zo'n grote groep en hopelijk natuurlijk iedereen vrij te krijgen, dan is het president Trump. Dat doet hij door ook druk te zetten op Iran en op Qatar, natuurlijk de grootste financiers en steunpilaren van Hamas. Dus ik hoop het van harte, Sarah, dat dit gaat gebeuren. Maar goed, het blijft afwachten en het is natuurlijk heel lastig om een voorspelling daarover te geven.
Ja, dank voor je toelichting, Raouf, leraar. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over het nieuws en over de actualiteiten. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. En daar vindt u allerlei interessante artikelen over de actualiteit en ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.